Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Voordat we beginnen aan de Haagse Zaken nog even dit. NRC heeft een audio-app. Daarin vind je de vertrouwde audioproducties, zoals natuurlijk Haagse Zaken, Onbehaarde Apen en Vandaag. Maar ook nieuwe titels zoals De Post en Cocaïnekoorts. Download dus nu de nieuwe audio-app van NRC. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk.
Ongelooflijk wat daar ook mee gaat gebeuren. Jullie komen ook aan de beurt.
Als je Thierry dood wil schieten, als je Thierry dood wil schieten, als je Thierry dood wil schieten, zeg de paf.
We gaan je vermoorden, je hoofd eraf snijden. Je zal afgeslacht worden.
Ik denk dat we Rob Jetten zijn privéadres maar bekend moeten maken. Slaan ze twee vliegen in één klap. Een ongelovige hond en een homo in één. Maar ja, het is maar een gedachte.
Ja, je hoorde aan deze nogal heftige compilatie wel, denk ik, wat het onderwerp van vandaag is. Want bedreigingen, intimidatie en geweld aan het adres van politici, het is helaas geen nieuw fenomeen in Nederland. En de afgelopen paar jaar lijken de spanningen en daarmee ook het aantal bedreigingen in Nederland toe te nemen. Dat blijkt ook wel uit sommige data die we hebben. En daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Politici worden klemgereden, staande gehouden op het Binnenhof of krijgen via sociale media bedreigingen binnen. En vorige week was er een merkwaardig incident bij het huis van Rob Jetten, D66-fractievoorzitter, die thuis zat met corona. Hij kreeg ongevraagd bezoek van 5 boeren van Farmers Defence Force die hem een voedselpakket aanboden. Jetten zei toen, er is hier een grens overschreden. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die bedreigingen. Je hoort hoe politici zelf die toename ervaren, wat eraan gedaan wordt, wat eraan gedaan zou kunnen worden. En we hebben het over de vraag wat het eigenlijk voor mensen zijn die dat doen. Wie doet zoiets? En wat drijft mensen tot zulke acties? Ja, en je hoort het al. Lemmia is er deze week helaas niet bij. Ze is nog een weekje aan het uitzieken. Maar volgende week hoopt ze er weer bij te zijn. Dus voor nu nog een keertje Haagse Zaken met mij. En met op afstand een debutant in Haagse Zaken. Redacteur van de Binnenlandredactie, Floor Rusman. Zij volgt maatschappelijke protestbewegingen. Hoi Floor.
Hallo.
Jij zit op de redactie in Amsterdam.
Ja.
Het is daar net zo stil als bij ons in Den Haag?
Ja, er is helemaal niemand. Ja, bijna niemand.
Bijna niemand in een kille, lege studio dus.
Ja.
Hey, jij schrijft voor de Binnenlandredactie over politieke betrokkenheid, over maatschappelijk ongenoegen, democratie, protestbewegingen. Wat interesseert jou eigenlijk aan dit onderwerp?
Ik ben heel erg benieuwd naar wat mensen drijft om de straat op te gaan. Ik ben bij heel veel verschillende soorten protesten geweest, van links en van rechts. Mm-hmm. En wat me daar opviel is dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn tussen die mensen die de straat op gaan. Dus of je nou bij de Libertarische Partij gaat kijken of bij Occupy, waar ik was in 2011... Je hoort heel vaak dezelfde geluiden en dat vind ik heel fascinerend. Zeker in in deze tijd waarin veel in links-rechts termen en in polarisatie wordt gezien.
Ja, want ik herinner me een stuk van jou ik denk misschien al een jaar of 2 geleden of zo. Toen je met collega Freek Schavenzande, volgens mij een week lang of zo, alle protesten in Den Haag afliep. Nou, dan denk ik dat je echt van de Stichting Japanse Ereschulden tot aan... Occupy zit, weet je wel. Merkte je dat toen ook al? Zag je toen ook al heel erg die parallellen?
Nou, dat was denk ik eigenlijk een beetje atypisch. Want wat ons idee was, was om een week lang naar alle protesten in Den Haag te gaan. Maar dat waren ook heel veel mensen die, heel veel kleine groepjes van 2 of 3 mensen die gewoon elke week ergens naartoe gaan. En dat was wel iets anders dan die grotere protesten die meer aan de actualiteit gebonden zijn. Ja. Dus eigenlijk, ja.
Hey, gelukkig deze week niet alleen in de studio hier hoor. Maar op afstand zit hier Mark Lieves-Adriaanse, politiek redacteur. En hiervoor ook redacteur justitie. Mark, jij en ik lopen vaak rond hier op het Binnenhof. Nu ietsje minder vaak dan voorheen. Maar toch, merk jij wel eens wat van een andere sfeer van wat je politici vaak hoort zeggen, het wordt hier grimmiger.
Ja, grimmig is natuurlijk heel subjectief. Wat me wel opvalt, hè, als je van onze redactie richting het station loopt, dan loop je eerst langs de Tweede Kamer en dan langs het plein. En het valt me wel op dat de demonstrerende massa daar af en toe best fors is en ook wel luid is. En ook wel op een toon naar de Tweede Kamer schreeuwt die je hier niet vaak meemaakt. Dus meestal, als er gedemonstreerd wordt in Den Haag, dan gebeurt het vaak op het Malieveld of op de Koekamp, het grasveld daarnaast. En nu zie je het regelmatig ook op het plein. En dat is vaak heel fel, heel luidruchtig. Dat is wel iets dat echt iets van de laatste 9 maanden ongeveer is, sinds de corona-uitbraak. Dus ja, dat merk ik wel.
Heb je dan zelf dat je denkt, ik loop er even naartoe en ik ga kijken? Of denk je juist, ik doe even een ommetje?
Overal waar wanorde is, dat ga ik als een magneet op af. Dat vind ik reuze interessant. En ik kijk dan graag even of ik praat een beetje met die mensen. Ik vind dat, dat fascineert mij. En ik mis dan ook altijd mijn trein, want ik vind het gewoon heel interessant om chaos te zien.
Hey, ik noemde net even een inleiding. We hebben het nu over een toename dat er zou zijn van het aantal bedreigingen aan het adres van politici. Mark, hebben wij daar harde gegevens over? Weten we dat, hoe dat zit?
Ja, we weten het wel een beetje. Er is in Den Haag een team bedreigde politici. Dat is geen team van politici die bedreigd worden, maar een team van agenten die bedreigde politici beschermen en contact mee hebben.
Dat valt onder de politie?
Ja, dat valt onder de politie. Er is daarnaast ook wel een tak van de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die hier onderzoek naar doet en dit monitort. Maar de TBP van de politie die houdt het echt bij. En die zagen in 2016 620 bedreigingen aan het adres van politici en andere personen die vallen onder het Rijksdomein. Dus dat zijn ook bijvoorbeeld wethouders, burgemeesters, ministers. En dat was veel meer, dat was 4 keer zoveel als in 2017, het waren er 90. En dit zijn dus alleen bedreigingen die bij dit team echt gemeld worden. En ik heb wel politie gesproken die zeiden dat het sindsdien nog verder is toegenomen. In 2018 of na 2018 kreeg je eerst de boerenprotesten die regelmatig heel fel zijn geweest tegenover politici en intimiderend. En sinds dit jaar ook de virusdemonstraties, waar natuurlijk ook een aantal intimidaties van hebben gezien. Mm-hmm. Dus het neemt al jaren toe. Recentere cijfers dan 2018 zijn er niet, maar het sterke vermoeden is dat het sindsdien alleen maar is toegenomen.
Ja, hierop aanvullend. Kijk, ik heb onlangs voor NRC met Kamerleden gesproken over bedreigingen die ze ontvangen. Toen zeiden ze dat het niet alleen ging om dat ze meer bedreigingen krijgen, maar ook andersoortige bedreigingen. Dus dat ze soms bedreigingen krijgen die harder aankomen, zoals iemand het zei, dan dat ze die eerst kregen. Ik vroeg naar die maatschappelijke onrust, omdat er een recent voorbeeld is, ook hier op het Binnenhof, van intimidatie. Dat ook wel samen lijkt te hangen met waar jij het net over had, Mark, die toch die grotere, die wat spannender sfeer op het Binnenhof. Dat was het incident rondom CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.
Vraag je altijd iedereen.
Ja, vraag je altijd volk.
Vraag je altijd iedereen.
Huh? Ja, wat bedoel je? Is het normaal dat je voortpraat? Is het normaal?
Satanisten, diepsteen.
Die diepste satanisten, is dat onnormaal? Dat is niet normaal.
Stoppen, jullie moeten stoppen.
Jullie moeten normaal doen. Stoppen jullie.
Ja, wat een hoop herrie, Mark. Wat luisteren we hier
naar?
Ja,
we luisteren naar een aantal virus. Ik wilde zeggen waanzinnig, maar ze zijn nu natuurlijk viruswaarheid. Een aantal virusdemonstranten. Mm-hmm. Die hier Pieter Omtzigt, het CDA-Kamerlid, volgden terwijl hij over het plein ergens anders heen liep. Volgens mij hadden ze niet door dat dit Pieter Omtzigt was, wel dat het een Kamerlid was. En ze dachten, het is een Kamerlid, dus die drinkt kinderbloed, die moeten we hebben. En het is, ze roepen ook allerlei dingen van dat hij in elkaar geslagen moet worden en dat ze hem nog wel krijgen. En wat je er eigenlijk ziet is, dit is een fragment dat heel erg Nederland doorgegaan is. Maar je ziet hier iets wat de afgelopen tijd vaker is voorgekomen, namelijk virusdemonstranten die heel dicht bij politici komen, die daar ook intimiderend zijn, die grimmig zijn. Dit is het bekendste voorbeeld, maar er zijn ook wel voorbeelden van Rutte die belaagd wordt. Een vrouw die echt heel dicht op hem komt staan, in zijn gezicht schreeuwt. Ik sprak een fractievoorzitter die zei dat hij ook regelmatig, terwijl hij over het plein loopt, aangesproken wordt en dan op een grimmige manier aangesproken wordt. Dus dat zien we de afgelopen tijd veel vaker. En dit was eigenlijk het bekendste voorbeeld, ook omdat het zo grimmig was en intimiderend. Mm-hmm. Daar keken we naar.
Ja. Ik noemde net al even in mijn inleiding het bezoek aan het woonadres van Rob Jetten. Leek ergens een beetje onschuldig. Hè? Er is ook een filmpje gemaakt door de 5 boeren die hem thuis opzochten. En daarin hoor je eigenlijk en zie je ook een vrij rustig gesprek, hè, op het eerste gezicht.
Ik kwam voorbij dat u corona had. En ik kwam het idee van heen van, zullen we niet een pakketje brengen namens ons? Van de schijf van 5 laten zien voedsel uit Nederland. Daar staan we eigenlijk voor, want het meest agrarisch ergeren zich momenteel een beetje aan, zeg maar aan de producten, bewerkte producten, wat niet natuurlijk is, wat heel veel reclame wordt aangemaakt. En ook worst van de Hema, die is gewoon in de fabriek geproduceerd. Er is chemische bewerking aan vooraf gegaan. In onze ogen is dat niet gezond voor de mensen.
Ik weet dat we het vaak met elkaar oneens zijn, maar op dit soort punten kunnen we het ook wel heel goed naar vinden. Dankjewel, heel attent.
Ja, wetenschap.
Ja, we ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Doe voorzichtig, maar niks spannend.
Ja, dit lijkt natuurlijk heel sympathiek. Hè? 5 boeren die even thuis komen opzoeken en een vleespakket geven aan een vegetariër. Maar wat je natuurlijk ook, ik bedoel, de impliciete boodschap is, we weten waar je woont. En dit is ook niet de enige fractievoorzitter die thuisbezoek heeft gekregen. Ik sprak iemand die ook wel recent iemand aan de deur heeft gehad die heel erg begon te schreeuwen.
Iemand? Een politicus?
Een politicus. Oh ja. Ik zie ook op Twitter en op andere social media soms al lijsten rondgaan met adressen van politici, met de huisadres van ministers. En dat kun je gewoon ook uit het kadaster halen. Dus dat mensen doen dat. Dat gaat wel heel ver. Hè. Ik denk dat heel veel politici het heel normaal vinden dat ze soms aangesproken worden voor de Tweede Kamer. En dat hoort hier ook een beetje bij. Mm-hmm. Nee, dat heeft de open politieke cultuur. Politici gaan met de trein, lopen over straat, de premier fietst naar zijn werk en vindt het allemaal heel normaal. Maar dat een politicus thuis opgezocht wordt en in zijn privésfeer aangesproken / geïntimideerd wordt, dat is wel een hele nieuwe stap.
Ja.
En dat zie je de laatste tijd ook wel toenemen. Ook de grenzen, of mensen lijken het ook, of een aantal activisten lijken het ook normaler te vinden om dit te doen. Dat was het nooit en dat is het nog steeds niet. Maar je ziet wel dat daar grenzen verschuiven, zeg maar.
Ja, ja. Nou zijn bedreigingen aan het adres van politici niet nieuw, hè? En ook geweld tegen politici is allerminst nieuw. In 1986 nog werd er een aanslag gepleegd op een bijeenkomst van leden van de Centrumpartij, hè, waar de vrouw van Hans Janmaat invalide raakt in Kedichem. De moord op Fortuyn is 18 jaar geleden. We hebben recentelijk de moord op Els Borst, oud-politica, gehad. Nederland heeft natuurlijk een verleden met geweld in de politiek. Hè. Ik denk ook even aan Geert Wilders, die al meer dan 15 jaar streng beveiligd wordt en op dit moment in een safe house woont. En denk ik nog altijd de meest bedreigde politicus van Nederland is. Hè? Hij zei er in 2019 over dit over in de Kamer.
We zullen je afslachten als een varken. Tel maar af tot je dood, want we komen eraan. Voorzitter, nog honderden, misschien wel duizend meer van dit soort bedreigingen kreeg ik de afgelopen tijd naar mijn hoofd geslingerd. Van boze moslims die mij graag dood willen hebben. Die, zo hebben we vorig jaar gezien, ook echt bereid zijn soms om ver vanuit het buitenland daarvoor naar Nederland toe te komen. Om onschuldige mensen met een mes neer te steken of om mij te zoeken om nog ergere dingen te doen. Voorzitter, het is ongelooflijk dat deze mensen niet worden opgespoord en vervolgd.
Is er een verschil, Mark, met toen en nu?
Ja, ik denk dat geweld tegen politici in Nederland, intimidaties richting politici in Nederland, vaker op radicale politici waren, een radicale partij. Denk ook aan de bestorming van het CPM-partijkantoor in 1956 na de Hongaarse opstand.
Mm-hmm.
Tegen Janmaat, tegen Wilders. En dat je nu ziet dat het ook meer, dat het over de hele breedte, zeg maar. Dus dat het niet meer per se is, dit is een extreem Kamerlid of een radicaal Kamerlid, waar we het oneens zijn. Mm-hmm. Dus die intimideren me. Maar dat je vanuit bijvoorbeeld de virusdemonstraties en ook de boerendemonstraties ziet, het is een Kamerlid, dus ja, die intimideren. Dus het hele instituut van politicus staat ter discussie, in plaats van dat het zich heel erg richt op radicalisme. Ik ben overigens wel benieuwd, Guus, jij hebt hier natuurlijk ook 2002 rondgelopen, ook in de tijd van Fortuyn. Hoe, en wel, Yvonne, net in mei, merk jij iets van die grimmige sfeer rond het Binnenhof? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij daar destijds van gemerkt hebt.
Nou, best veel, inderdaad. Ik was toen trouwens net beginnend journalist hier. Maar op de avond van de moord op Fortuyn stond er een enorme menigte op het plein te demonstreren tegen Kok en Melkert, met name.
Moordenaars, 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 moordenaars,
Melkert zat toen op zijn kamer met uitzicht op het plein notabene. Hij had de gordijnen dicht gedaan en zat daar stilletjes in een hoekje. Want hij was bang dat als hij zou lopen dat dan zijn schaduw zichtbaar zou zijn. Er werd ook brand gesticht in de parkeergarage toen van het plein. Dat was een, moet ik wel zeggen, een soort eenmalige oprisping van een heleboel emotie die op dat moment ook wel, ook wel enigszins begrijpelijk was. Omdat er al zoveel spanning in het land was over die verkiezingen die een week of anderhalve week later waren. En opeens werd Pim Fortuyn vermoord. Natuurlijk een ongekende gebeurtenis in de Nederlandse politiek. Dus dat is waar. Er kwam toen ook een periode van kogelbrieven, van een heleboel dreiging. Maar Het had denk ik wel heel erg te maken met Fortuyn. En in iets mindere mate misschien met 9-11.
Ja. Dus zag je het daarna ook snel weer afnemen of minder worden?
Ik denk dat het altijd bij heeft gehoord sindsdien. Maar vrij gauw na Fortuyn kreeg je natuurlijk, kwamen mensen op het toneel als Wilders en Hirsi Ali bijvoorbeeld.
Ja. De moord op Van Gogh.
Dus Nederland ging sowieso een heel gepolariseerde tijd in.
Ja.
Met bedreigingen aan zowel linker als rechterzijde, denk ik. Dus op dat moment begon dat volgens mij steeds meer een factor te worden. Het Kamergebouw werd ook strenger beveiligd. Je kon vroeger veel makkelijker in- en uitlopen. Nu, we zijn hier net naar boven gelopen, ga je door allemaal sluisjes en poortjes. Het is gewoon veel meer hermetisch afgesloten. En dat heeft ook heel erg zijn geschiedenis in die jaren net na de moord op Fortuyn, inderdaad. Ik zet me wel af te vragen. Floor, ik vroeg me dat ook af toen ik net die mensen hoorde die achter omzicht aanliepen. Maar waar komen dit soort gevoelens vandaan? Wat weten we eigenlijk van het onbehagen dat zit achter mensen die op een dag zeggen, weet je, ik trek mijn jas aan en ik neem de trein naar het plein?
Ja, dat is een lastige vraag. Mm-hmm. Je weet of ja, ik. De mensen die overgaan tot dit soort daden zijn natuurlijk een heel klein deel van de grotere groep mensen die onbehagen ervaren. En over die mensen die echt politici bedreigen weet ik dan maar niet zoveel. Maar over dat maatschappelijk onbehagen is wel veel onderzoek gedaan. En dat is een minderheid van de bevolking. Want volgens het SCP en andere onderzoeken is het politiek en sociaal vertrouwen in Nederland heel hoog. Het hoogste na de Scandinavische landen ter wereld. Maar er is dus een minderheid die de politiek wel wantrouwt. En het SCP geeft ook aan dat daar wel sprake kan zijn van dat het wantrouwen steeds groter wordt. En daar zijn natuurlijk allerlei verschillende oorzaken voor. Ik las een interessant onderzoek van de socioloog Eefje Steenvoorde. Die onderscheidt vijf oorzaken. En dat vond ik interessant, want ik die heel erg herkende van de mensen die ik heb gesproken op straat. Zij zegt bijvoorbeeld dat een van de elementen is dat er een verlies is van ideologie. Nou ja, enkele tientallen jaren geleden had je nog richtinggevende ideologieën waar mensen zich konden vasthouden. En dat is nu veel minder het geval. En een ander element is de afname van politieke macht. Omdat een deel van de politieke macht van de nazistaat is naar Europa gegaan. Mensen hebben minder het gevoel dat ze invloed hebben op de politiek. En dat komt zowel doordat er eigenlijk de politieke verschillen in de afgelopen decennia zijn verkleind. Dus er valt minder te kiezen. En het komt ook doordat meer politieke macht in Brussel is komen te liggen. En door globalisering. Dus mensen hebben minder het gevoel dat ze invloed hebben op hun directe omgeving eigenlijk. En dit zijn dus twee van vijf dingen die zij noemt. Er zijn nog een paar andere elementen. Maar in elk geval zorgen die dingen samen ervoor dat mensen zich machteloos voelen. En dat is wel echt wat ik herkende bij allerlei verschillende protestplekken waar ik geweest ben. Zowel de vroege bijeenkomst van Forum voor Democratie als Occupy Amsterdam. En ook die Libertarische Partij. Dat waren allemaal mensen die zich machteloos voelden en graag weer meer inspraak en zeggenschap zouden willen hebben. En daarbij ook nog, doordat ze nu weer op een bepaalde manier politiek actief waren, weer een soort gevoel van richting ervoeren. En ook gemeenschapszin, denk ik, met de mensen met wie ze daar waren. Dus zoals bijvoorbeeld ik was bij een bijeenkomst van Geen Pijl. Dus dat was toen nog Jan Roos en Thierry Baudet, die gingen flyeren op het plein in Den Haag. Mm-hmm. En er waren enkele activisten. En er was eentje die liep met een sandwichboard rond. Dit was dus voor het Oekraïne-referendum. En die wilde heel graag dat dat referendum er kwam. En toen vroeg ik, wat gaat u doen als dit allemaal geregeld is? Het zei, dan is mijn leven voorbij. En dat zei hij dat zei hij best wel vrolijk. Maar toen dacht ik, ja, dat heeft toch ook wel iets treurigs. Dat hij ervaart nu dat hij onderdeel is van een groter geheel. En dat wat hij doet zin heeft. En hierna verdwijnt hij eigenlijk weer in de anonimiteit.
Zou je kunnen zeggen dat, dat zo iemand, hè, die duidelijk op zoek is naar bij een groep horen en deel uitmaken en een bepaalde identiteit kunnen aannemen en daar zelfvertrouwen uit putten. Kun je zeggen dat, dat zo iemand, ja, misschien klinkt dat een beetje gek, maar last heeft gehad van de ontzuiling, dat er niet meer sprake is van een politieke ideologie of een bepaalde zuil waar je bijna als vanzelf inrolt als je ook maar in een bepaald gezin geboren wordt. Is zo iemand zeg maar een beetje ontheemd geraakt?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dan hebben we het zowel over dat verlies van ideologie als over een afname van een gevoel van gemeenschap. Dat is een van die andere 5 dingen uit dat onderzoek. Dus mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. En ik denk dat ze door zo'n soort vorm van betrokkenheid weer het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van iets groters.
Ja, ik herken het wel heel erg. Ja.
Dat is ook wat Nerina Hertz, econoom, schrijft in een net uitgekomen boek over eenzaamheid. Dat eenzaamheid ook echt een politiek probleem is. Omdat mensen niet het gevoel hebben dat ze zijn verbonden met een soort groter waardestelsel. En dat heeft inderdaad ook, nou ja, met ontzuiling is natuurlijk een typisch Nederlandse term. Maar dat heeft wel te maken met wat we net bespraken.
Het verlies van collectieve identiteit eigenlijk. Ja. Waarin je kunt opgaan en een gemeenschap ervaart. Ik herken het wel heel erg van gesprekken die ik ook wel voer met mensen die hier voor de Tweede Kamer staan te spreken. Ik kwam een paar weken geleden hier iemand tegen die ik vorig jaar leerde kennen als Geel Hesje. Mm-hmm. Dat was een gesprek van een aantal gele hesjes, waarvan eentje geen Geel Hesje was, maar Zwarte Piet. Met onder meer premier Rutte. En die man was een soort support group. En die vond samen met zijn vrouw en dochter in de gele hesjes eigenlijk de gemeenschap die hij miste. Dus het was iemand zonder groot sociaal netwerk, werkloos. En zij zagen hierin eigenlijk lotgenoten. Mensen die tegen dezelfde problemen aanliepen, die ook dezelfde analyse maakten over de samenleving. Die ook heel erg boos waren in zijn geval over de zorgkosten die stegen, het eigen risico. En die kwam ik hier nu laatst weer tegen. En ook weer met dezelfde mensen om hem heen. Dus je ziet dat de richtinggevende verbanden die de verzuiling met zich mee brachten, die hebben de afgelopen 40 jaar zien afbreken, zien vervallen. Henk Hofland noemde dat altijd gedecoloniseerde burgers. Dat zijn eigenlijk volgens mij de mensen die je hier ziet. Dus die ontzuiling is in heel veel opzichten een bevrijding geweest voor de samenleving. Heel veel mensen kunnen zich als gedecoloniseerd burger prima door de ontzelde samenleving bewegen. En hebben misschien meerdere sociale netwerken en gemeenschappelijke verbanden waarin ze zich bewegen. En een aantal mensen of een deel van de samenleving heeft er veel meer moeite mee. Is misschien ontheemd, heeft minder gedeelde zekerheden en waarheden. En vindt in dit soort bewegingen inderdaad in ieder geval misschien de illusie van grip terug. En heeft in zekere zin zijn dit natuurlijk ook hele hoopvolle bewegingen als je uitgaat van het idee wat zij hebben dat zij Nederland kunnen veranderen. Dus het is niet zo dat deze bewegingen zeggen wij kunnen niks meer en het heeft allemaal geen zin meer. Alle macht is verdwenen. Nee, dit zijn bewegingen die toch ook denken, hopen dat zij Nederland kunnen veranderen. En dat is volgens mij ook een deel van de radicalisering die je ziet rondom de virusdemonstraties, zit volgens mij precies daarin. Het is een soort apocalyptische strijd. Dit is de laatste generatie, of zij zijn de laatste mensen die Nederland kunnen redden van de ondergang en van de dictatuur die via de coronawet volgens deze mensen opgelegd gaat worden. En als dat op het spel staat, dit is geen demonstratie voor of tegen een maatregel waar je het een beetje mee oneens bent en uit solidariteit ga je demonstreren. Nee, dit gaat om een soort, dit is een fundamentele waterscheiding. Mm. Als dat is hoe je deze tijd duidt, dan staat er heel veel op het spel. En dan ben je ook meer opgeleid, denk ik, om heel ver te gaan in je acties.
Ja, ik denk dat grip, wat je noemde, dat wel inderdaad een kernwoord is. Dat mensen het gevoel hebben dat ze daardoor weer hun eigen leven en de samenleving ook richting kunnen geven. Dus dat zo'n groep inderdaad een gevoel van gemeenschap biedt, maar ook grip.
Dat is heel interessant, want we hadden het over het gevoel van verweest. Misschien als ik dat fortunistische woord nog even mag gebruiken, hebben. Hè, dat ze het gevoel hebben, ik hoor nergens meer bij. Ik zoek gemeenschapszin. Ik ervaar een gevoel van verlies of van onthechting. Dat kan ik goed invoelen. Tegelijkertijd waar zeg maar het moment dat mensen beslissen, ik ga de straat op, heeft vaak te maken met dingen die niet zozeer dingen die al gebeurd zijn, maar dingen die nog gaan gebeuren. Ik zit te denken aan Zwarte Piet wordt afgeschaft. Of er komen stikstofmaatregelen. Er komt een corona-noodwet. Weet je wel, Hugo de Jonge gaat de noodtoestand uitroepen. Dus het is. Je had het over apocalyptisch, Mark. Maar zit daar een gevoel in van. Het is nu al heel erg, maar het wordt nog veel erger.
Nee, precies. En dus zijn zij de laatste mensen die dat kunnen tegenhouden. En zij zijn ook de enige mensen die het nog zien. De media, daar kun je al niet meer op vertrouwen. De Tweede Kamer eigenlijk ook niet meer. Mm-hmm. Dus moet je het zelf maar gaan doen. En de band die er misschien vroeger was tussen kiezer en gekozenen via de zuilen, via een arbeider kon, in ieder geval in theorie via de bond, had hij een lijn met de PvdA-top als sociaal-democratische arbeidersbeweging, KVP ja. Hetzelfde. Die banden zijn er niet meer, dus ga je direct naar de Tweede Kamer toe. En ik denk dat je gelijk hebt dat het voor deze mensen de vrees voor wat komen gaat. Of alles wat geweest is, heeft hen hiertoe gebracht dat zij hier nu staan. Heeft hen misschien geradicaliseerd. En alles wat zij vrezen dat er nog gaat komen, brengt hen verder in die radicalisering. Om hier vervolgens voor de Tweede Kamer te gaan staan, politici te intimideren. Maar van Ebdo, er zijn ook een heleboel demonstranten hier staan die dat niet doen.
Ja, precies. Ja.
Maar een deel wel.
Maar je moet gemotiveerd zijn, hè? Je moet om hier te staan. Dus je kunt inderdaad thuis gaan zitten en denken van, tjonge, wat ben ik eenzaam of wat? Ik ken de wereld niet meer zoals die is. Maar er is ook een soort katalysator nodig die ervoor zorgt dat jij
Ik denk dat de coronawet er echt een katalysator van geweest is. En ik denk dat het kabinet dat echt niet zo heeft ingezien en ook heel lang niet door heeft gehad hoe groot het verzet was tegen deze coronawet. Mm-hmm. Ik vrees soms een beetje dat ik daar deels zelf ook schuldig aan ben.
Leg uit.
Ik heb samen met collega Martin Kuiper volgens mij in april het nieuws gebracht dat het kabinet aan deze wet werkte. We hebben in dat stuk een zin geschreven dat de coronawet grondwettelijke vrijheden over een langere periode zou kunnen inperken. Dat is een zin die feitelijk klopt. Nederland heeft geen absolute grondwettelijke vrijheden. Die worden op allerlei manieren in lagere wetgeving ingeperkt. En de coronawet is daar een voorbeeld van. Die zin is vervolgens, dat stuk is onwijs goed gelezen. Als je gaat analyseren waar heel veel lezers vandaan kwamen, dan kwam je terecht bij Facebookgroepen waarin coronasceptici zaten. Mensen die al na een maand het idee hadden van er klopt iets niet. Dit is niet zomaar een pandemie of een crisis, dit wordt ons opgelegd. En elites gaan dit misbruiken om ons eronder te krijgen. Die zin uit dat stuk is heel veel aangehaald in die Facebookgroepen. Zij zagen daarin het soort bewijs van, en zie je wel, onze grondwettelijke vrijheden worden ingeperkt. I stand by my words. Ik bedoel, die zin klopt. Maar is daarna wel een beetje uit de context gehaald in die groepen. En zonder daarmee te willen impliceren dat die zin tot viruswaanzin en zo heeft geleid. Maar ik heb wel gezien dat daardoor een soort in die groep een interpretatie kwam van de coronawet, als waren dit de finale stap naar een dictatuur.
Ja, heel interessant. Ook, ik moet even denken wat je net zei over dat media niet meer vertrouwd kunnen worden. Maar hier werd je net even iets te veel vertrouwd.
Maar dat is super fascinerend om te zien. Hè? Want ik heb niet het idee dat deze mensen per se. Deze mensen zoeken. Het is niet zo dat ze per se NRC wantrouwen. Het is dat ze op het moment dat wij iets schrijven dat in hun straatje past, dan zien ze juist in het feit dat NRC of NOS of Volkskrant, you name it, een ander gevestigd medium, het brengt een soort bewijs. Mm-hmm. Kijk, zelfs NRC brengt het. Zelfs de Volkskrant schrijft dit. Dan moet het dus wel zo zijn. Dat is absoluut heel fascinerend om te zien. Dat zie je ook met Trump, die als een mainstream medium iets brengt dat in zijn straatje valt, dan brengt hij dat ook. Dus het gaat meer om de message, denk ik, de boodschap, dan per se om het wantrouwen in het medium. En dat is in corona gebied is dat heel interessant om te volgen.
Nou ja, zeker als je bedenkt, Floor, je had het net even over eenzaamheid, hè? En niet ergens meer bij horen. Rond het jaar 2000 verscheen in Amerika dat beroemde boek van Robert Putnam, hè, Bowling Alone. Mm-hmm. Wat als je het nu leest, bijna een voorbode is van de golfbeweging van 2015 en 2016. Dus als je het op die manier beschouwt, kun je zeggen van, jij noemde net even Trump, Mark, maar dat wij niet immuun zijn voor deze ontwikkeling in Nederland misschien.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat ik zit even na te denken. Ik denk, Nederland heeft natuurlijk een fascinerende sociale geschiedenis de laatste 100 jaar. Als je kijkt hoe Nederland onwijs veranderd is de laatste 100 jaar. Eerst is het sterk verzeld geraakt en vervolgens in enorm rap tempo ontzeld. Waardoor denk ik ook heel veel burgers richting missen of richting zoeken. Misschien betere benaming.
Mm-hmm.
Dat is een voedingsbodem voor mensen die een richting beloven. In die zin zou je kunnen zeggen dat Willem Engel vergelijkbaar is misschien met Steve Bannon. Oké, ik geloof niet dat Willem Engel gelooft dat er in de Tweede Kamer kinderbloed gedronken wordt. Ik denk wel dat een deel van de mensen die hij mobiliseert dat gelooft. Ik denk ook niet dat Steve Bannon in Pizzagate gelooft. Ik denk wel dat de mensen die hij mobiliseert daarin geloofd hebben. Dus
enkele, ja.
Ja, ja. Een deel, ja. Dus ik denk dat je inderdaad wel voor een deel, dat Nederland een goede voedingsbodem had voor dit soort bewegingen. Juist door wat hier de afgelopen 50 jaar gebeurd is.
Mm-hmm. Interessant hoor. En wat ik me net afvroeg, Floor, je had het over mensen zoeken richting. Hebben het gevoel dat ze niet meer bij een ideologie horen. Vinden de politiek ontideologiseerd. En zijn er kennelijk toch weer naar op zoek. Maar in hoeverre is dat een expliciete wens? Of is dat een interpretatie die wij of deskundigen, SCP's, et cetera, eraan geven? Als je met die mensen praat, is dat ook dingen die ze, zijn dat dingen die ze ook echt zeggen? Of zijn dat dingen die wij impliciet zien?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat mensen niet zo, dat de meeste mensen niet op die manier reflecteren op wat ze denken. Maar ja, ik denk dat het wel duidelijk blijkt uit wat ze zeggen.
Ja.
In de zin dat wat ik vaak zie bij mensen is dat ze heel sterk geloven in bepaalde theorieën, zoals de farmaceutische industrie heeft alles onder controle of zo. En dan interpreteren ze ook alles in dat licht. En dat is wel een soort van ideologische manier van denken.
Zeker. En dat heeft niks eigenlijk met links of rechts te maken. Dat zie je bij de antivaxxers, zeg maar, neem ik aan,
nee,
in hoogopgeleide regionen. Net zoals bij in rechtse groepen misschien.
Ja, precies. Dus wat ik heel grappig vond, nou ja, wat ik ook aan het begin zei, is dat je dus inderdaad bij links en rechts eigenlijk dezelfde soort geluiden hoort. Dus bijvoorbeeld over die farmaceutische industrie.
Mm-hmm.
Een keer was ik bij een bijeenkomst van die Libertarische Partij. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een heel klein verschijnseltje en nu nog kleiner dan toen waarschijnlijk. Maar daar was iemand die zei, wist je dat soldaten in de Eerste Wereldoorlog werden betaald door de farmaceutische industrie? En het was iedereen daar ontzettend verontwaardigd over. En dus even later was ik bij Occupy en hoorde je dezelfde soort dingen. En dat vond ik wel fascinerend.
Ja, kijk, ik denk dat de aantrekkingskracht van dat soort partijen of bewegingen en nu de virus of anti, ja, de viruswaarheidbeweging, zeg maar, er ook in zit dat ze juist die richting geven, dat ze zekerheid bieden in een onzekere tijd, dat ze een groot narratief bieden in een tijd waarin er heel veel kleine narratieven zijn, maar heel weinig leidende, bindende narratieven.
En narratieven die geen zekerheid bieden. Die niet een duidelijke uitkomst bieden. Want
precies.
Wie weet hoe we uit de coronacrisis komen.
Precies, en dat biedt zo'n narratief natuurlijk wel. En in die zin zou je het misschien een beetje kunnen vergelijken met een soort religieuze secte.
Mm-hmm.
In de verabsolutisering van hun eigen waarheid. En ook de enorme binding die mensen rondom die waarheid zien. Dus er is heel weinig zelftwijfel.
Ja.
Heel weinig skepsis over de eigen claims.
Nog even over de mensen die daadwerkelijk beginnen te bedreigen of te gaan intimideren ofwel geweld gaan plegen of combinaties daarvan. 10 jaar geleden publiceerde de NCTB, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, een onderzoek over bedreigers. En Hans Boutelier, een bijzonder hoogleraar polarisatie aan de VU, die maakte in dat onderzoek onderscheid tussen verschillende types bedreigers. Hij zei, niet elke bedreiger is hetzelfde. En hij schreef, je hebt onder meer straattaaldreigers. Dus bijvoorbeeld mensen die in rapteksten of zo iemand doodwensen. Je hebt verwarde dreigers. gefrustreerde dreigers en combinaties daarvan. En Boutelier schreef dat ongeveer de helft van de dreigers in de categorie verward en gefrustreerd valt. En met name ook een combinatie daarvan. Volgens dat onderzoek leidt een grote groep mensen die dus bedreigingen uit, leidt onder een groot gevoel van stress of een trauma. En zodra er iets maatschappelijks gebeurt, schreef hij. En dat vind ik ook interessant, omdat we het net over corona hadden. En over en Occupy kwam natuurlijk net na de economische crisis bijvoorbeeld. Als er iets maatschappelijks gebeurt, een grote majeure gebeurtenis, dan beginnen mensen te dreigen. Dat is eigenlijk het moment dat mensen tot actie overgaan.
Dat vind ik wel interessant. Verward en gefrustreerd lijken me twee heel verschillende dingen. Bij verward denk ik aan mensen die niet helemaal mentaal gezond zijn. Maar gefrustreerd zijn we denk ik allemaal wel eens.
Ja, zeker. In dat onderzoek staat dat mensen zijn die daar trauma aan overhouden. Dus die zo gefrustreerd zijn dat een traumatische invloed op hun welbevinden heeft. Dus
gefrustreerd door de overheid of überhaupt gefrustreerd door dingen in het leven?
Nee, dat kan allebei. Het interessante is, ik ging met die bril op ook naar een rechtszaak toe onlangs. Er was een man die had, man uit Gelderland, die had Rob Jetten bedreigd. Op een Facebookbericht had hij onder een bericht van Jetten, of geloof van D66, had hij geschreven dat Jetten voor het vuurpeloton moest. Die man is vervolgd door het OM en moest voorkomen voor de rechtbank. En ik ben naar die rechtszaak geweest. Wat heel sterk meewoog in die rechtszaak, interessant genoeg, ook bij het OM, was dat deze man persoonlijk het gevoel had aan de grond te staan. Zijn auto reparatiebedrijf liep voor geen meter en dat gaf hem heel veel stress. En dat speelde een grote rol in die rechtszaak en was ook de rechter had daar nog een soort van begrip voor ook. Dus dat vond ik ook wel interessant dat dat niet los van elkaar werd gezien. Uiteindelijk kreeg de man trouwens een boete van €500. Geen hoge boete, zei de rechter er meteen bij. Maar dat was interessant om te zien, want de frustraties van die man leiden dus kennelijk ook volgens OM en rechtbank tot die actie.
Ja, het is interessant ook volgens mij een aantal van de mensen die onzicht bedreigde. En daar is dan ook een soort analyse van gemaakt van wie zijn die mensen precies. Er zaten ook volgens mij een paar mensen dus inderdaad met eerder een strafblad, maar ook een ex-dakloze. En mensen die inderdaad heel veel hebben meegemaakt in hun leven. En die misschien ook deels inderdaad psychologische problemen hadden. Het is interessant inderdaad wat de link daartussen is.
Ja, zeker, zeker. Wat ik ook belangrijk vind om nog even op door te gaan, is wat is het effect hiervan? Hè? Als je een politicus spreekt, hoor je over het algemeen altijd van ja, dat bevestigt me alleen maar dat ik op de goede weg ben en dat ik zeg wat gezegd moet worden, et cetera. Maar Mark, jij praat ook wel met politici en je ziet hier dingen gebeuren. Merk jij dat het invloed heeft hier?
Ja, zeker. Kijk, als je het aan politici vraagt, dan krijg je eigenlijk twee reacties. Heel veel politici willen er niet over praten. Ze zijn bang dat er over praten aandacht werpt op hierop. Dat het die mensen versterkt. Dat het ook bevestigt. Hun bestaan legitimeert als het ware. Of je krijgt de reactie. Ja, ik zie het wel, maar ik merk er zelf niet zo heel veel van. Ik vind het niet per se intimiderend. Tot je gaat doorvragen. Dan blijkt dat er best wel mensen zijn die toch beter opletten. Die toch een andere route nemen naar de Tweede Kamer. Die zelf ook gewoon in hun privésfeer mee hebben gemaakt dat familieleden bijvoorbeeld op Facebook berichten kregen of intimiderende berichten kregen. Dat ze op straat feller worden aangesproken dan voorheen. Dat laat dus zien dat het ook breder is dan alleen. Iedereen let heel erg op Geert Wilders. Dat is een heel extreem voorbeeld. Een heel tragisch voorbeeld. Ook een man die al vanwege die bedreiging al 15, 16 jaar opgesloten zit als het ware. Maar juist ook daaromheen bij andere politici waar we het aan het begin over hadden, zie je ook dat dit meer voorkomt. De consequentie daarvan is dus dat zij soms hun gedrag aanpassen. Dat ze meer nadenken over waar ze heen gaan. Soms misschien ook ergens niet heen gaan. Of dat niet aankondigen dat ze ergens heen gaan. Wat je daardoor, kijk, waar we het net ook over hadden, Nederland heeft een hele open politieke cultuur en dat vinden we allemaal heel normaal. Het is heel normaal dat je hier vlak onder de plenaire zaal je fiets of je scooter kan parkeren en dat je kamerleden ziet lopen. Mm-hmm. Vergeleken met andere landen is dat niet zo heel normaal. En dat staat er wel een beetje op het spel, denk ik. Die open politieke cultuur, waarin het normaal is dat je met politici kunt praten op straat, ja, een gesprek kunt hebben en ze kunt aanspreken, gewoon op een normale manier. Dat staat denk ik wel een beetje op het spel. En is dat ontwrichtend? Ja, ik denk het wel, uiteindelijk. Ik denk ook dat het ontwrichtend is dat je een toename ziet van een soort strijd om de waarheid. Hè? Dus je ziet, zonder het verleden te willen romantiseren, maar je zag vaak demonstraties waarin er gedemonstreerd wordt tegen een bepaalde maatregel. Nou, dan zijn er verschillende interpretaties van wat die maatregel gaat doen. Maar er is in ieder geval een overeenkomst dat het om die maatregel gaat.
Ja.
Je ziet bij de coronademonstranten dat er geen gedeelde erkenning is van de ernst van corona. Als je die common ground mist, dan is er ook heel moeilijk om een brug te slaan. Dus dan heb je echt twee fundamenteel tegenovergestelde waarheden die met elkaar botsen. Nou, die botsing zie je nu volgens mij in beperkte mate, hoor, hier voor de Tweede Kamer.
Ja, ja.
Denken jullie dat het ook invloed heeft op mensen die de politiek ingaan of misschien wel nu niet ingaan? Want jullie hebben het nu over de invloed op politici die er nu zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen met politieke ambities denken, nou, laat maar zitten, ik ga een andere baan zoeken. Of dat misschien wel mensen met een bepaald karakter het nog wel doen en met andere karakters niet.
Ik ken geen mensen die om die reden niet politiek ingaan. Die zijn misschien ook moeilijk te vinden, omdat ze misschien niet zo gauw zouden erkennen. Ik ken wel politici die zich dit afvragen, inderdaad. Die zich afvragen, ja, wie wil dit nog doen als je leven zo niet alleen onder een vergrootglas ligt, maar ook zo betwist kan worden en geïntimideerd kan worden door demonstranten. Dat heb ik wel gehoord, ja.
Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat het, dat zou de politie helemaal niet leuk vinden om toe te geven, maar dat het soms ook gewoon loont. Bedreiging en intimidatie. Dus dat je sneller je zin krijgt als je het Binnenhof bezet of als je politici agressief bejegent. Ik moet even denken aan de boeren die op de koffie mochten, ja, bij Rutte bijvoorbeeld.
Nee, je krijgt in elk geval ook meer media-aandacht, toch? Als, ja, je met tractors naar het Binnenhof gaat. Dus dan, ja, dan heb je de eerste slag al gewonnen.
Precies, dus het heeft een soort perverse prikkel bijna. Om het wel te doen.
Ja.
Het is, in het verleden heb je het natuurlijk nogal uit de hand gelopen demonstraties, waar vervolgens de demonstranten tussen hun zin kregen. Ik denk aan het scholierenprotest van 1999. Dat was ongeveer het einde van het studiehuis. Dus blijkbaar werkt het wel zo dat het is niet zozeer een machteloosheid, maar het is juist ook een machtsmiddel, denk ik.
Ja, maar die dingen kunnen ook hand in hand gaan.
Mm-hmm. Ja, dat is waar.
Je kunt je machteloos voelen, je dan heel dreigend gaan opstellen en dan machtiger blijken dan je dacht. En dat vind ik ook wel interessant, nog over waar we het net over hadden, over die bedreigingen. Wat ik heel interessant vind, is dat ik het idee heb dat veel bedreigers zichzelf compleet machteloos voelen. Dat zag je ook bij die rechtszaak die door Clarice Gargaert was aangespannen tegen allemaal mensen die hele nare bedreigende dingen op sociale media hadden gezegd. Toen die mensen eenmaal in de rechtszaal zaten, bleek dat ze de impact van hun woorden een beetje hadden onderschat.
Mm-hmm.
En ik vind het heel interessant dat die mensen dus zichzelf zien als compleet machteloos en degene tegen wie zij zich verzetten als de machthebber. En dus ze zien die ander als totaal onkwetsbaar. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook agressiever gaat uiten.
Dat valt mij ook op, inderdaad. Alsof Hugo de Jonge of Rob Jetten niet echte mensen zijn, maar een soort concepten waar je tegen kan schelden. Het is heel interessant hoe, misschien komt dat ook door sociale media of door de online cultuur of zo, dat weet ik niet zo heel goed. Maar het valt me echt op dat de manier waarop mensen over politici praten heel erg onsmenselijkt is.
Ja.
Zie je daar overeenkomsten in? Je hebt natuurlijk lang in Amerika gewoond, mm-hmm, ook. In de tijd van Pizzagate en zo. Zie je overeenkomsten met wat er nu in Nederland gebeurt, zonder alle wapens en massa? Maar zie je daar, ja.
Nou ja, in die zin dat heel veel maatschappelijke protestbewegingen en ook complottheorieën in vaak verdunde vorm uiteindelijk ook hier terechtkomen. Dus Pizzagate speelde in 2016. QAnon speelde sinds 2017. En dat zijn complottheorieën die nu langzaam ook in Nederland, weet je wel, steeds meer en meer aan elkaar verteld worden, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat dat het minder groot is en minder invloedrijk is. En dat het in die zin niet te vergelijken is. Maar ik denk wel dat wat je daar al zag, met een kleine vertraging, ook hier gebeurt. Maar dat was met Occupy trouwens niet anders. Dat begon ook in New York en eindigt ook hier in...
Eigenlijk alles wat in Amerika gebeurt, van gender review parties tot complottheorie.
Eigenlijk wel. Eigenlijk komt alles hier ook uiteindelijk terecht. Nou, was ik benieuwd van, is er eigenlijk iets aan te doen? Is er bestuurlijk dan wel maatschappelijk iets te doen aan dit fenomeen? Jij had net over dat team bedreigde politici. Dat is kennelijk opgericht omdat de politie dat ook als een probleem erkent, Mark. Wat zou hier nou aan te doen kunnen zijn? Of wat wordt hier nu aan gedaan?
Ik denk, je moet denk ik een onderscheid maken tussen incidentbestrijding en de bestrijding van de echt structurele en fundamentele oorzaken waar we het net over hadden. Ik denk dat die incidentbestrijding op zich, en dat is te doen, dat doe je met vervolging van verdachten, et cetera. Die hele analyse die we net gemaakt hebben over ontzuiling, de gevolgen ervan zijn natuurlijk wat moeilijker op te vangen dan met een op te richten team of een beleidsnota. Dan heb je het over... Dat is een podcastserie aan zich, denk ik. Maar dan heb je dus over veel grotere maatschappelijke veranderingen. Bijvoorbeeld over gemeenschapszin. Bijvoorbeeld over, ik noem maar wat, economische zekerheid ook. Wat de voedingsbodem zou kunnen wegnemen of zou kunnen verkleinen voor dit soort bewegingen. Social media, het misschien temmen daarvan. Of het algoritmes die, wat Arjen Lubach laatste fabeltjesfeik noemde.
Waardoor mensen, door één filmpje te kijken, precies, in een soort loop van eenzijdige,
precies,
informatie.
En daarmee ook steeds verder, steeds dieper komen, geradicaliseerder worden, steeds meer bevestigd worden in die gedachten.
Ja.
Dat zijn enorme institutionele en maatschappelijke veranderingen. Ik denk wel dat als je het hebt over daadwerkelijke oplossingen of zo, dat je die kant op moet denken. Want we constateerden net ook dat het hele diepe oorzaken heeft, ja, dan liggen ook de oplossingen heel diep.
Ja, wat denk jij, Floor? Want juist die diepe oorzaken lijken me heel lastig om... Je kan moeilijk een nieuwe verzuiling gaan invoeren.
Ja. Ik denk dat het in elk geval heel erg belangrijk is dat mensen het gevoel hebben dat ze grip hebben op hun eigen leven en ook wel op de een beetje waar het heen gaat met het land. Dus ja, dat... niet bindende raadgevende referendum was natuurlijk in die zin niet zo handig. En ook niet dat het meteen maar is afgeschaft. Dus ik denk dat een referendum bijvoorbeeld waar wel naar geluisterd wordt een goede vorm zou zijn.
Ja.
Het is heel lastig. Er wordt geëxperimenteerd met vormen van politieke inspraak. Dus bijvoorbeeld mensen die heel erg geloven in die deliberatieve democratie, de burgerraden en zo. Maar daar zie je dat toch weer vaak de hoogopgeleide elite is die dan komt opdagen. En terwijl je ook laagopgeleide wil betrekken.
Ja, dus er
moet naar vormen gezocht worden waarbij die mensen zich ook weer betrokken voelen. Maar ja, dat is nog een beetje een zoektocht. Ik denk dat het ook zou helpen als er in de politiek meer te kiezen viel. Want nu is het, dat is ook een beetje een breed verhaal, maar nu is het natuurlijk zo geweest dat een tijd lang ongeveer alle partijen wilden bezuinigen en nu willen ineens alle partijen een grotere overheid. En zo gaat het vaak in Nederland.
Ja.
Dat eigenlijk over de grote thema's alle partijen het eens zijn. En dan voel je als burger ook een beetje gemarginaliseerd.
Ja.
Ik denk dat je daar ben ik het wel mee eens, dat inderdaad de... Ik bedoel, en Nederland is heel erg consensus gericht. Dissensus heeft ook een bepaalde politieke functie, namelijk alternatieven bieden. En om nog terug te komen op waar we het net over hadden, het paradox is natuurlijk een beetje dat door al die maatschappelijke veranderingen er minder grip is gekomen. En mensen daardoor richting missen misschien. Maar door dat gebrek aan grip is het ook veel moeilijker om grote dingen te veranderen. Dus het is ook een beetje een visieus cirkel in die zin.
Ik hoor geen snelle oplossing, dus ik vrees dat we er in zekere zin ook mee moeten leren leven. maar
het is een leuke optimistische ja. uitzending dit. Met een goed gevoerd weekend in met NRC.
Ja, ik zag toen eens een keer iets licht. Ja, we zitten nu een beetje te lachen hoe ernstig het allemaal is. Maar Floor, ik hoorde jou net ook praten over de demonstranten, hè, waar je naartoe gaat. Yeah. En nou hebben we het over bedreigers. Dat is echt wel belangrijk om nog even te zeggen. Is een heel kleine groep. Je ziet heel veel mensen de laatste tijd op het plein staan. En naar het Malieveld trekken of wat dan ook. Het overgrote deel daarvan bedreigt uiteraard niet. Het is echt niet alleen maar ellende, toch?
Nee, ja, wat ik dus wel... Wat ik altijd leuk vind, is dat je ziet bij mensen die samen de straat opgaan. Of ja, ik ben bijvoorbeeld ook een paar keer bij de G1000 geweest. Dat is dus die deliberatieve democratievorm. Is dat je ziet dat mensen er heel erg enthousiast van worden. En dat er heel veel ja, soort van politieke energie is. En het lastige is dat dat gewoon... dat is natuurlijk tijdelijk. Want mensen komen samen op een plein om te demonstreren. En de vraag is, hoe leg je dat duurzaam vast? En... dat, ja, dat zou ik ook niet zo goed weten. Maar in elk geval is het iets positiefs, vind ik, dat die mensen dit doen. Ik bedoel, je kunt er ook gewoon op de bank gaan zitten Netflixen of alleen maar zitten zeuren aan tafel met je familie of vrienden of zo. Maar deze mensen die willen zich in elk geval wel inzetten voor een betere wereld. En natuurlijk kan het totaal uit de hand lopen. In de zin dat het niet de bedoeling is dat je politici gaat bedreigen. Maar ik vind in elk geval iets positiefs dat mensen zich zo betrokken voelen.
Ja, demonstraties is ook een vorm van levende democratie natuurlijk.
Dank jullie wel, Floor Rusman en Mark Lievissen Adriaanse. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering werd gedaan door Iris Verhulsdonk. Volgende week is weer een Haagse Zaken. Hopelijk dan weer met Lemmia. Tot de volgende keer.